Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de 12e vers uit Psalm 89. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Dat is het 12e vers van Psalm 89. Met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Wij zingen in directe aansluiting daarop het 15e vers uit dezelfde psalm, psalm 89 vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo heb mijn woord misleid, zijn zaad zal eeuwig zijn. Het 15e vers van Psalm 89, na de belijdenis van het geloof.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen de Heilige Schrift, gemeente, vanmiddag in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing wordt gevormd door Efeze 1 vanaf het eerste tot en met het 14e vers.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u Gods heilig aangezicht in onze gebeden en wij bidden de Heere om zijn zegen in deze dienst. Laat ons samen bidden. Hoogheilige en grote God, drie ene God, u zij de eer. Dat was vanmorgen onze belijdenis, Heere. Aan het eind van de dienst. Zo mag het ook vanmiddag weer zijn. Nadat we in het woord van de apostel Paulus vernomen hebben, de lofprijzing aangaande u, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, vanwege de zegen waarmee Hij ons bedeelt uit zijn heiligdom, ons hier op deze aarde. Op deze zondagmiddag, Heere, brengt u ons opnieuw samen. En dat geeft ons een diepe reden tot verootmoediging en dankbaarheid. U, die niet nalaat om telkens opnieuw ons uw bemoeienissen en uw zegeningen te schenken. In de gaven van uw hand, elke dag opnieuw. En in het woord van uw mond, elke week, elke zondag. Zo ook vandaag, Heere. Nu we, en dat geldt de meesten van ons, voor de tweede keer bij elkaar gekomen zijn om opnieuw de lofliederen van Israël te zingen en uw naam te danken voor uw goedheid en uw trouw, om uw woord te vernemen dat u ook vanmiddag aan ons hart leggen wilt. Dat woord, Heere, dat het woord der waarheid is, namelijk het evangelie van de zaligheid, waardoor u werken wilt. In de ogen van velen in onze samenleving een dwaze zaak. Woorden die klinken en die verklinken, die kunnen toch geen kracht hebben. Die doen toch niets. Woorden, oude woorden, ze zullen toch vergaan. Ze hebben toch geen werking. En toch, het woord van u, Heere, we weten het. We geloven en we belijden het, dat het woord van u een kracht Gods is. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En Heere, als we vanmiddag, nu we uw woord al gelezen hebben, en straks datzelfde woord aan de hand van de belijdenis van de kerk der reformatie zullen ontvangen in de uitleg ervan, nu we dat woord van u ook vanmiddag ontvangen, nu beseffen we het, Heere, wil het zijn werk doen, wil het zijn kracht in ons leven betonen. Heere, dan is het nodig dat er in ons leven geloof is. Want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we belijden dat dat geloof, Heere, bij ons zomaar niet gevonden wordt. Dat het vanuit onze voorraad niet te halen is. Maar dat u het ons schenken moet. Dat u het ooit eens voor het eerst geven moet. De gave, de genade van het waarachtige geloof, dat zich tot u uitstrekt, Heere, dat alle hoop op zichzelf opgeeft en dat zo arm is, dat het niets anders meer weten wil dan de openbaring van uw Heere Jezus Christus. En dat het niets anders kennen wil dan de belofte van u, o grote en heilige, getrouwe en waarachtige God. En dat het uit niets anders putten kan dan uit de bronnen die u in hem geopend hebt. En ook telkens weer opnieuw, in het leven van uw kinderen, in de oefening van het geloof, Heere, om altijd maar weer als een bedelaar aan uw voeten te zijn, ja, aan de poort van uw evangelie te kloppen, om het van u te ontvangen, zaligheid en alle heil voor tijd en eeuwigheid. We zijn afhankelijk, Heere, afhankelijk van u. Dat geldt ook vanmiddag, in het spreken van het woord, in het aanhoren en beluisteren, in het ontvangen en verstaan van het woord, in het waarachtig ons toe-eigenen van dat woord. Wij bidden om uw genade. Wij vragen eerbiedig om uw geest, Heere, Opdat het woord inderdaad niet klinken en verklinken zal, maar dat het werkelijk een kracht is. Een kracht die al onze weerstanden verbreekt. Een kracht, Heere, die ons opbouwt. Nee, niet in onszelf, maar die ons opbouwt in U. Die ons afbreekt in het onze en ons grondt op het enige fundament, de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Vanmiddag zal het om Hem gaan, Heere, in de belijdenis van de kerk. Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. Ja, zegt de kerk, maar Hij is onze Heere. Laat dat waar zijn. Laat dat ook opnieuw waar zijn, Heere. En geef dat we zo samen zijn tot de kennis van U. O Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest, tot eer van God de Vader, tot de zaligheid van onze ziel en tot stichting der gemeente. We hebben onszelf ook vanmiddag weer meegebracht, met zorgen, ongetwijfeld, met noden en pijn, met vrees, met de dingen, Heere, die onze schouders naar beneden drukken en die ons hart vervullen met angstige en deprimerende gedachten. Heere, wilt U het een ogenblik wegdoen zijn vanmiddag? En laat het woord van U ons tot genezing mogen zijn. En wilt U ook in al die zorgen meekomen? Almachtig God, grote Heelmeester, Heiland. O Heere, zie op ons neer in de dingen die ons bezighouden, van jongeren en ouderen. Wilt U ons zo gedenken, Heere? Maar we bidden U vanmiddag niet alleen voor onszelf. We bidden U voor heel Uw kerk, want we hebben het geloof beleden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Wilt U, Heere, op deze dag, op alle plaatsen waar Uw woord gezaaid wordt, dat vruchtbare zaad, Heere, dat alle levenskiemen in zich heeft, laat deze dag een grote in Uw koninkrijk mogen zijn. Dan bidden we voor die plaatsen in onze goede stad, waar Uw woord verkondigd wordt, in ons land, op de vele plaatsen waar de kerkdeuren open zijn. Laat, o Heere, dat woord in getrouwheid en zo ook met vrijmoedigheid klinken mogen. We bidden het, Heere, voor Uw kerk wereldwijd. Met name ook voor de kerk in de verdrukking. Daar waar mensen in het geheim samen moeten komen, omdat ze belet worden in de openbare belijdenis van U. Geef vrijmoedigheid en geef volharding om in de krachten die U schenkt toch staande te mogen blijven. We bidden U voor de kerken in ons land, Heere. Geef deernis met het gruis. Want naar de uiterlijke verschijning heeft het aan alle kracht ingeboet. En ligt Uw kerk, o Heere, neer tot een smaad en schimp voor allen die buiten staan. En degenen die bijeen behoren, Heere, ze leven verder als schepen die elkaar 's nachts passeren. Zo moet het met belijdenis van onze schuld gezegd worden. O Heere, wilt U nog samenbrengen wat samen hoort. We bidden U voor ons eigen kerkelijk leven. We bidden U ook voor die kerk, Heere, die heen leeft naar de datum van 1 mei. En het is met vrees. Almachtig God, doe nog wonderen. Heere, zie nog op Uw erfdeel neer. En wilt U dat, wat dreigt uiteen te gaan, nog samenhouden. U bent toch de grote koning van Uw kerk. Gedenk U dan, Heere, ook aan Uw kerk hier te landen. En geef ook deernis met het gruis. Laat er gesmeekt en geworsteld worden om de kerken van ons land. Heere, zie op ons neer. Wees met de dienaren. Geef dat ze getrouw mogen zijn. Vanmorgen was een dienaar van Uw woord in ons midden. Vanmiddag evenzeer. O Heere, sterk al Uw dienstknechten en gedenk ze. Rust ze toe met de kracht van Uw geest, opdat ze getuigen mogen van die dingen die volkomen zekerheid hebben. Opdat gewaakt mag worden over het erfdeel dat U als een pand in onze handen hebt gelegd. Heere, zo zien we op tot U, zoals een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer en de dienstmaagd op de hand van haar vrouw, opdat en totdat Gij ons genadig zijt. Wees ons genadig, o God, wees ons genadig, tot eer van Uw grote naam, tot zaligheid van onze zielen, tot neerwerping van het rijk van Satan. Doe het, Heere, We bidden het. Om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen nu gemeente Psalm 21. Psalm 21, het derde, het vierde en het vijfde vers. Psalm 21, het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En dan het vierde vers. Hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. De psalm van Christus. Psalm 21, de versen 3, 4 en 5. U krijgt gelegenheid om de gaven van uw liefde af te zonderen voor de dienst van de Heere. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. Straks na het amen van de preek is de derde collecte evenzeer voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij luisteren gemeente vanmiddag naar het onderwijs van de kerk uit zondag 13 van onze Heidelberger. Ik lees met u eerst een aantal versen nog eens uit Efeze 1. Het eerste hoofdstuk van de brief van de apostel aan de gemeente van Efeze, de versen 5, 6 en 7. Daar schrijft de apostel, als hij spreekt over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in vers 5 en volgende, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Op dit schrift getuigenis en vele andere is gebaseerd de belijdenis van zondag 13. De vragen en antwoorden 33 en 34. Die lezen we nu. Dan wordt allereerst gevraagd waarom is hij, namelijk Christus, Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan luidt het antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? En het antwoord op die vraag luidt, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn kostbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo tot een eigendom gemaakt heeft. Tot zover. Geliefde gemeente, de apostel Paulus heeft een hoge inzet in zijn brief aan de gemeente van de Efeziërs. Nadat hij zichzelf genoemd heeft en ook de geadresseerden aan wie de brief gericht is, zet hij in met de hooggestemde woorden: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan gaat hij verder. Dan stromen de woorden uit zijn pen als het ware in één vol getuigenis en in een belijdenis aangaande de God, de drie enige God, die hem en allen die hem kennen uit genade beweldadigd heeft. Wat brengt de apostel zo ver om met deze hoge inzet de brief aan de gemeente van Efeze te beginnen? Zijn het zijn omstandigheden? Gemeenten die zijn verre van ideaal. Naar alle waarschijnlijkheid zit de apostel gevangen in zijn eerste gevangenschap ongeveer in het jaar 60 in Rome. Hij is naar Rome getransporteerd en wacht nu op het proces dat aanstaande is. Nee, de reden en de motieven waaraan de apostel deze hoge woorden ontleent, die zijn niet bij hemzelf te vinden. Maar het ligt ingebed in het getuigenis zelf, namelijk zijn God, de drie enige God, die zich over hem ontfermd heeft. De apostel, hij schrijft hier de brief dus, deze, aan de gemeente van Efeze. Hij kende die gemeente redelijk goed, want hij had er zelfs 3 jaar gearbeid. Veel heeft hij er meegemaakt. Toen hij in de synagoge niet meer geduld werd, toen week hij uit naar een gebouw dat bekend staat als de school van Tyrannus. En daar heeft de apostel geijverd. Daar heeft hij het evangelie verkondigd. En daar heeft hij het mogen zien, dat als vrucht op zijn prediking zondaren werden toegebracht, losgerukt uit het rijk van Satan en toegebracht tot het koninkrijk van Gods liefde en licht. En nu de apostel gevangen zit, gemeente, dan lijkt het wel alsof hij overweldigd wordt door het wonder van Gods genade. En ik zei het al, de woorden, ze vloeien uit zijn pen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De apostel, hij schrijft hier over de bron van het welbehagen Gods. Vandaar komt het voort, uit het hart van God. Alles wat hij heeft mogen ontvangen en alles wat hij heeft mogen prediken. Het komt bij God vandaan. Alles wat er aan zegening is. Alles wat er aan geestelijks ontvangen wordt in het leven van een mens, van een zondig mens. Dan hoeft de apostel niet naar zichzelf te zien. Maar dan mag hij opzien tot God van wie het komt. En dan spreekt hij over de innerlijke ontferming van God de Vader, door Jezus Christus, door het werk van Gods geest. Het komt bij God vandaan. En als we nu vragen, nou Paulus, vertel het dan eens, wat komt er dan bij de Heere vandaan? Gemeente, dan zou dat toch vrij korte schriftgedeelte dat we gelezen hebben, de versen 1 tot en met 14, zou veel stof tot meditatie geven. Het is eigenlijk één volzin. Het vloeit maar verder en toch. Elke bijzin, elk kort stukje, ja elk woord weegt en heeft betekenis. Vragen we het aan de apostel? Wel, dan zouden we onder meer dit antwoord kunnen krijgen. De weldaden van deze God en Vader die mij beweldadigd heeft in Christus Jezus, wel dat is allereerst de aanneming tot kind van God. Ik die tevoren een vijand van God was, een tegenstander, ik die mij niet wilde onderwerpen aan de wil van God, ik ben, en de apostel, hij is een voorwerp van dat wonder, ik ben door God tot kind aangenomen. Dat hebben we in het vijfde vers gelezen. En, dat is nog niet eens het enige, ik die geheel onder de heerschappij van de duivel was, ja die mij geheel vrijwillig onder hem gesteld heb, die de zonde heeft gediend en de duisternis, oh ik dacht dat ik God behaagde. Ik ben verlost door het bloed van Christus dat hij voor mij gestort heeft. Onder meer deze twee weldaden komen we in Efeze 1 tegen. Tot kind aangenomen en verlost door het bloed van Christus. Dit zijn de genadevoorrechten waarover de apostel getuigt. Ja, waarin hij roemt. En die roem die komt alleen zijn God en zijn Christus en zijn geest toe. Nou gemeente, dat zijn dan ook de twee dingen waarover het vanmiddag gaat. Het is een breed veld. Maar het zijn deze twee dingen die in zondag 13 tot ons komen. De aanneming tot kinderen en de verlossing door het bloed van Christus. Als gevraagd wordt naar de betekenis van de belijdenis aangaande de Heere Jezus Christus. Dan krijgen we vanmiddag twee antwoorden. De belijdenis aangaande de Heere Jezus Christus. Dat zegt ons allereerst iets daarvan dat hij Gods zoon is. En dat blijkt alles te maken te hebben met de aanneming tot kinderen. Vraag en antwoord 33. En de tweede is de belijdenis aangaande de Heere Jezus Christus. Hij is onze Heere. En vraag en antwoord 34 wijst erop dat dat alles te maken heeft met het gekocht zijn door hem, door zijn bloed. De belijdenis aangaande de Heere Jezus Christus, allereerst Gods Zoon, ten tweede onze Heere. Op welke plaats bevinden we ons in de catechismus? Het is alweer enkele weken geleden dat we zondag 12 beluisterd hebben. Wel gemeente, onze catechismus is op deze plaats bezig met de uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis. In zondag 9 is de inhoud daarvan ons uiteengezet. Daarna hebben we geluisterd naar de belijdenis aangaande God de Vader, de Schepper, de Almachtige, die God die ook in zijn voorzienigheid alle dingen bestuurt en leidt. En vervolgens kwam de belijdenis van God de Zoon tot ons. In de zondagen 11 en 12... hebben we nagedacht over de namen van de Heer Jezus Christus. De naam Jezus, zaligmaker. En de naam Christus, de gezalfde. En nu, in de zondagen 13 en 14, komen de naturen van de Heer Jezus aan de orde. En zondag 13, en dat is dus vanmiddag, zijn goddelijke natuur. En in zondag 14, maar dat staat nog uit, zijn menselijke natuur. Vanmiddag dus zijn goddelijke natuur, deze twee dingen, Gods Zoon, onze Heere. Waarom is hij Gods enig geboren Zoon genaamd? En dan luidt het antwoord, daarom dat Christus alleen, en zie dat samen, Christus alleen, de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. Hier klinkt dus de belijdenis, de aloude belijdenis, de schriftuurlijke en de oud-christelijke belijdenis, de reformatorische belijdenis uiteraard ook, de Heere Jezus Christus. Hij is de eeuwige Zoon van God. Gemeente, rondom deze belijdenis zou veel te zeggen zijn. Het is namelijk een aangevochten belijdenis. Door alle eeuwen heen, in de vroege kerk al. Het is niet voor niets en het had een diepe aanleiding dat het concilie van Nicea in het jaar 325 met name dat benadrukt heeft. Christus Jezus, hij is de eeuwige Zoon van God. En toen is het niet gestopt, want het is tot nu toe een aangevochten belijdenis. Ik hoef alleen maar de naam van professor Kuitert te noemen, maar er zal er nog veel meer aan toe te voegen zijn, die deze belijdenis, maar hij noemt het, het is maar een aangroeisel. Dat is in de schrift niet te funderen volgens professor Kuitert. Nou gemeente, daar geven we verder geen aandacht aan. Deze belijdenis ligt diep verankerd in de schrift. Werd het ten tijde van de omwandeling van de Heer Jezus al niet betwist? We horen het tijdens het proces van de Heer Jezus voor het Sanhedrin. Als hem gevraagd wordt, ik bezweer u bij de levende God, of gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dat was de vraag van de hoge priester, waarop de Heer Jezus klip en klaar zegt, gij hebt het gezegd, zo ligt het, onbetwistbaar, ik ben de Christus. Ik die het in de synagoge van Nazareth al getuigd heb, dat ik met de Heilige Geest gezalfd ben. Ik ben de Christus, de Zoon van God. Doch ik zeg u lieden, voegde de Heer Jezus eraan toe tegenover de hoge priester, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, en dat is een eretitel, de Zoon des Mensen, zittende aan de rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En toen scheurde de hoge priester zijn kleed. En hij noemde de Heere Jezus een godslasteraar. Hij is des doods schuldig. En deze hoge priester, hij besefte het niet. Of hij wilde bewust niet weten dat de heilige God zelf, de eeuwige Vader van zijn heilige Zoon, de Heere Jezus, zelf al dat getuigenis op aarde had laten horen. Namelijk tijdens de verheerlijking op de berg. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie al mijn welbehagen is. Het hart van de heilige Godgemeente is gevuld met de liefde en de genegenheid en de eeuwige band. Een vaste, een onwrikbare band tussen de heilige God en zijn geliefde Zoon. Van eeuwigheid af is de Zoon van de Vader. De Heer Jezus, hij heeft het zelf gezegd. Ik en de Vader zijn één. En zelfs, en dan is het wel door middel van een beeld, en enigszins in de sluiers nog gewikkeld, maar zelfs in het Oude Testament wordt deze waarheid al beleden door de spreukendichter. En wij mogen dat woord toch, denk ik, zeker wel messiaans duiden als er staat, ik was een voedsterling. Of anders gezegd, ik was een troetelkind bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Nou gemeente, ik zei u al, dat is maar een beeld. Maar het zegt ons iets van dingen waar wij overigens helemaal geen verstand van hebben. Omdat het betreft de wezenseenheid, de heilige wezenseenheid tussen de eeuwige God en zijn geliefde Zoon. Waar hier het beeld geschetst wordt van de band die er is tussen een vader en een kind dat op zijn schoot zit. Dat zijn oor aan het hart van de vader te luisteren heeft gelegd. Christus Jezus, de zoon van de vader. En nu zegt onze catechismus, hij is de natuurlijke zoon van de vader. Dat betekent, hij is het van natuur. Hij is het uit zichzelf, omdat ook hij van eeuwigheid is. Denk niet dat de Heere Jezus pas na zijn geboorte uit de maagd Maria de zoon van God geworden is. Ook dat is een bepaalde ketterij die in de oude kerk werd aangehangen. Nee, hij is van eeuwigheid de zoon van God. Het is zijn natuur om de zoon van God te zijn. En daarom kon de Heere Jezus het zeggen. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik ben het toonbeeld van de Vader. Zoekt u de Vader? Wilt u de Vader zien? Wilt u God kennen, gemeente? Wilt u God kennen? De Heere Jezus zegt, zie op mij. Want wie mij kent, die kent mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Gemeente, daar ligt een machtige troost in. Een troost voor Gods kinderen. Hun Heere, onze Heere. Hij is de eeuwige Zoon van God. En alles wat van God te zeggen valt, is ook van deze Zoon te zeggen. Wie zal de machtige, wie zal de boze zijn buit ontroven? Wie zal alle hellemachten bestrijden en overwinnen? Wie? Wel, zegt de profeet Jesaja, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Maar, let op. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, of eigenlijk wonderlijke raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, dat kind van de vader, hij is de vader der eeuwigheid, vredevorst, aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn. Hoe dan niet? Wel omdat er aan zijn heerschappij, gemeente, ook geen begin was. Hij was er al. En hij is er en hij zal er zijn. Christus Jezus, de eeuwige Zoon van de Vader. U die door Gods genade de Heere kennen mag. Deze zaligmaker is uw zaligmaker. Gods eigen Zoon. En nou spreken we verder. Want nu is vraag 33 toch wel een beetje specifiek. Waarom is hij Gods, met nadruk, enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Dat is de vraag. U begrijpt die vraag, gemeente. De Heere heeft zijn kinderen hier op aarde. En nu is de vraag, maar kunnen we dan wel spreken van Gods enig geboren zoon? De Heere heeft toch nog meer kinderen. En dan luidt het antwoord, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Hier wordt onderscheid gemaakt. De Heere Jezus, hij is de eeuwige Zoon van God. En hij is het van nature. Maar wij... En onze belijdenis, en gemeente dat weten we, spreekt inclusief, spreekt naar het wezen, spreekt naar de dingen zoals ze door Gods genade voor God gelden. Hier spreekt tegelijkertijd de kerk in haar geloof. Wij, de ware gelovigen, ja, wij zijn ook kinderen van God. Maar wij zijn het niet van eeuwigheid. Wij zijn het geworden. En wij zijn het niet van nature. Wat wij van nature zijn, Nou, dat weet u, gemeente. Weet u het? Weet u het? Dat is nog wel de vraag. Wat wij van nature zijn. Wij zijn van nature geen kinderen van God. En laten we dat nou ook weer niet te vlot zeggen. Want dan zou het erop kunnen wijzen dat u de diepe inhoud daarvan niet kent. Wij zijn kinderen des toorns. Die in het rijk van God niet kunnen komen. En zelfs niet mogen komen. Want voor het verloren paradijs staan de engelen met hun uitgetrokken zwaard. Hier geen toegang meer. Wij zijn van nature geen kinderen van God. Maar nu zegt de belijdenis van zondag 13. Wij zijn kinderen Gods uit genade. En vervolgens wijst onze catechismus erop. Wij zijn tot kinderen Gods aangenomen. God heeft een daad gesteld. Hij heeft ons aangenomen. We waren het niet. Maar we zijn het door zijn goddelijke ontferming geworden. Voelt u, geliefden, enerzijds de enorme afstand tussen het natuurlijke zoonschap van Christus en het aangenomen kind zijn van zondige verloren mensen. Tussen hem die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was en zij die in de tijd worden uitgerukt uit de poel van Gods vervreemding. Voelt u het aan? Een geweldige afstand. En anderzijds, zo nabij, zo dicht bij elkaar gebracht, omdat de Heere verloren zondaren nu om Christus wil tot kinderen aanneemt. Tot kinderen aangenomen. Daar hebben we ook al over gelezen uit Efeze 1. Onze belijdenis haalt dat niet ergens vandaan, maar put het uit de schrift. Het vijfde vers, die ons tevoren verordineerd heeft. Ziet u, de lijn wordt vanuit de eeuwigheid getrokken, dat wel. Die ons tevoren verordineerd heeft tot... tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. De aanneming tot kinderen, wij kennen dat verschijnsel wel ook onder ons mensen, wanneer een al dan niet kinderloos echtpaar kinderen aanneemt. Het is een wettelijke mogelijkheid om kinderen die niet jouw kinderen zijn, zo tot je te nemen dat ze de rechten en de plichten als van een eigen kind ontvangen. Heel dikwijls een zegen voor kinderen en daarbij ook een vreugde voor deze nieuwe ouders. Wanneer kinderen, heel dikwijls ook uit allerlei moeitevolle omstandigheden, in een andere omgeving opgroeien mogen en een bijzonder voorrecht wanneer dat plaats mag vinden onder het woord van God. De aanneming tot kinderen. De adoptie. Om nou het wonder van deze aanneming tot kinderen, gemeente, duidelijk te maken, denk ik aan een bepaald beeld. Een voorbeeld dat in werkelijkheid, hoewel we kunnen het ons wel voorstellen, maar dat in deze realiteit zo in onze samenleving niet zal voorkomen, maar wat ik u toch wil voorhouden. Stelt u zich voor, een rechtszitting. Een gebeuren dus voor de rechtbank. De rechter die aan de tafel zit en die recht spreken moet. Aan zijn rechterhand de zogenaamde staande magistratuur. De officier van justitie die zijn eisen doet. En recht voor hem, voor de rechter, de verdachte. En ongeveer wat links van hem, de verdediger. De pleitbezorger. Het is nog een jonge verdachte. Maar hij heeft een grote misdaad begaan. Een halsmisdaad. En de aanklager, de officier van justitie, hij eist de allerhoogste straf. De dood schuldig. Op grond van de wetten van de koning. De allerhoogste straf vanwege de vreselijke misdaad die deze verdachte begaan heeft. Een bewezen misdaad. De verdachte, wat rest hem, gemeente, het hoofd te buigen. Geen enkele verontschuldiging in te brengen. En de rechter, hij moet toegeven dat de voorstelling van zaken van de officier terecht is. En hij wijst vonnis conform de eis. De doodstraf zal moeten worden betrokken. Maar dan treedt daar opnieuw de advocaat naar voren. En in mijn voorbeeld is die advocaat de eigen zoon van de rechter. In een vurig pleidooi bepleit hij een andere rechtswijzing. Want deze advocaat, en gemeente, u vult het al lang in. Het is het beeld van Christus. Deze advocaat, hij wijst op zichzelf. Deze advocaat, hij doet een stap terzijde. En hij gaat staan op de plaats van de verdachte. En jongens en meisjes, hij neemt helemaal vrijwillig, zonder dat hij daartoe enige plicht heeft, de straf op zichzelf. En als het tot uitvoering van het vonnis komt, de doodstraf, ondergaat hij het gewillig. En de verdachte, wel, die gaat vrij uit. Die mag vertrekken, want de straf behoeft maar eenmaal voltrokken te worden. Maar dan komt de rechter in actie. Want hij kent deze verdachte, deze vrijgesprokene nu. En de rechter, hij weet dat wanneer deze man weer de straat opgaat, dat hij met zijn verdorven hart en met alle boze geneigdheid opnieuw tot het kwaad vervallen zal. En deze rechter, wiens eigen zoon de verdiende straf van deze verdachte ontvangen heeft, deze rechter, hij is met ontferming bewogen. En in plaats van dat hij deze jonge man, deze verdachte, laat gaan, roept hij hem tot zich en hij verklaart zich bereid om deze jonge man als zijn eigen kind aan te nemen. Hij neemt hem in huis en vanaf nu behoort hij bij de rechter, die voor hem een vader wordt. Gemeente, het is een wat gecompliceerd voorbeeld en wat verwrongen wanneer u het projecteert op de mogelijkheden in onze eigen samenleving. Maar het is precies van wat in geestelijke zin gebeurt. Er zijn niet één voorrecht, maar er zijn twee voorrechten die de Heere aan zijn kinderen bewijst. Niet alleen dat ze vrijgesproken worden van schuld en straf, maar ook dat hij ze aanneemt tot zijn eigen kinderen. De Heere, geliefden, hij neemt vijanden, haters van hem, doodslagers en wat al niet, genadig aan tot zijn eigen kinderen. En dat alleen uit genade, uit louter ontferming. En wat betekent dat? En ik kan het maar even aanstippen meer. Wat betekent dat? Als ik tot kind van God word aangenomen, geliefden, en mediteert u er nu maar zelf verder over, dan betekent dat dat ik een nieuwe naam ontvang. Ik ontvang de naam van hem die mij heeft aangenomen. Mijn naam mag voortaan kind van God zijn. Mijn naam mag Christen zijn, want het is om Christus wil dat ik nu bij deze genadige God behoor. Van nature ben ik uit de vader de duivel, maar ik ben door God zelf aangenomen en ik mag zijn naam dragen. Aangenomen tot kinderen. En nog een voorrecht. Ik mag voortaan ook zijn naam aanroepen. Ik mag in mijn gebed tot hem gaan. Mijn Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Mijn goedgunstige. Mijn genadige Vader. Zie op mij. En dan nog een voorrecht. De Heere, Hij beschermt mij ook. Hij verzorgt mij ook. Hij zorgt dat mij niets overkomen kan. En wat mij overkomt, dat leidt Hij tot mijn bestwil. Hij zorgt voor mij, want ik ben zijn kind. En ik mag altijd bij hem komen. En ik mag uit zijn schatten en gaven leven. En weet u, dan is er nog een voorrecht. O, dat zie ik niet altijd als een voorrecht. Maar het is een kostelijke weldaad. Ik mag ook ontvangen de kastijdingen van de Vader. Want een ieder die hij lief heeft, die kastijdt hij. Niet de bastaarden, maar zijn kinderen. De aangenomen kinderen. Nu ontvang ik het voorrecht van zijn kastijding. O, daar zucht ik wel eens onder. En de tranen rollen over mijn wangen, omdat het niet altijd meevalt. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar, o wonder, ze geeft een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die erdoor geoefend worden. En dan tenslotte dit voorrecht. Wanneer ik door hem ben aangenomen tot kind, zijn we nou kinderen van hem, dan zijn we ook erfgenamen. Nu mag ik al delen in de schatten en gaven die hij me geeft. Maar straks staat de volle erfenis open. En die erfenis, die bewaart hij voor mij. En hij bewaart ook mij voor de erfenis. Want dit is een garantie van zijn eigen woord. Een erfgenaam van God te zijn. Dat is een mede-erfgenaam van Christus te zijn. En de garantie, de eerstelinggave, het is Christus zelf. En het werk van zijn geest. Want hij is al in de hemel. Mijn vlees is al in de hemel. Mijn schat is al in de hemel. En mijn hart is al in de hemel. Mijn voeten gaan nog op de aarde. En de vijanden, ze teisteren me nog. Maar kind van deze Vader te zijn, het is de garantie dat ik ooit bij hem zijn zal. Want wie heimwee hebben, die komen thuis. En is dat niet een kenmerk van de echte kinderen? Ze hebben heimwee naar hun Vader en naar hun zaligmaker. Door die geest die mij roepen doet. O Heere Jezus, kom spoedig. En nu nog iets over vraag en antwoord 34. Want de belijdenis van Gods kerkgeliefden is niet alleen dat de Heere Jezus Gods Zoon is. Gods enig geboren Zoon. Maar Hij wordt ook genoemd door de kerk der eeuwen onze Heere. Onze Heere. En daarmee wordt zijn Godheid heel nadrukkelijk benadrukt. En daarin komt het zo heerlijk, ik zeg zo heerlijk uit. Onze Heere, dat is mijn meester, mijn gebieder, mijn bezitter, mijn eigenaar, mijn Kyrios, mijn God en Heere, zijt gij. O Christus, Zoon van de Vader, onze Heere. Een heel enkel woord gemeente over de aanduiding in onze taal. Wij spreken doorgaans van Heere. En dat hebben we te danken aan onze Statenvertaling. Uiteraard in de taal van de 17e eeuw. Ze hebben die uitgang, die wat stomme E, die uitgang hebben ze eraan toegevoegd als een betoon van eerbied. En daarom is het goed om dat te handhaven. Voelt u ook altijd iets van afstand wanneer gesproken wordt over Heer? Ja, op zichzelf is daar niet zoveel van te zeggen, want in het Duits wordt ook gesproken over Herr. En toch, In ons gevoel en meer dan gevoel noemen we de Heere ook de Heere. Om daarmee iets uit te drukken van de eerbied die Hij verschuldigd is. Maar gemeente, belangrijker dan de naam is de inhoud van die naam. En de persoon die de naam draagt. Christus Jezus. Die op aarde geen gedaante of heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben. De Heere Jezus Christus, die als een nietig en klein kind in de kribbe van Bethlehem lag. Hij is de Heere. Hij is de Kyrios. Ten tijde van de apostel Paulus werd de belaagde gemeente geprest om uit te spreken dat de Caesar Kyrios was. Dat de keizer Heere was. Daartegenover staat de ferme en fiere belijdenis van de kerk van het Nieuwe Testament. Jezus is Heere, niet de keizer, maar Hij is het die met eer en heerlijkheid is bekleed. Is het niet de prediking van de apostel Petrus geweest in zijn toespraak op de Pinksterdag? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. De Heere Jezus, Hij behoefde het geen roof te achten om aan God gelijk te zijn en om Heere genoemd te worden en als Heere erkend en beleden te worden. Maar God, zijn eigen Vader, heeft hem tot Heere gemaakt. En in de weg van zijn lijden en sterven is het gebleken dat hij de Heere is. Want God de Vader heeft hem gekroond met eer en heerlijkheid. En heeft hem het leven gegeven. Hij is de opgestane Heere. Kyrios is zijn naam. En nu heeft hij gemeente als Heere. En dat zegt antwoord 34. Heeft hij een volk losgekocht. En vrijgekocht. Hij is er de rechtmatige eigenaar van geworden. Hij is Heere. Hij is gebieder van een volk. Hij heeft de zijnen, zo lezen we in antwoord 34, met zijn dierbaar bloed gekocht. Van de heerschappij van de duivel verlost. En zich tot een eigendom gemaakt. En dan is er een nieuw beeld wat zich aan ons voordoet. Nu niet meer van de rechter die een misdadiger vrijspreekt, gemeente, en hem tot zijn eigen zoon aanneemt, maar nu het beeld van iemand die over een slavenmarkt loopt. Een beeld uit vroege tijden. Met schepen vol werden de slaven uit het westen van Afrika, ja helaas ook onder Hollandse vlag, met schepen vol werden ze afgevoerd en aangevoerd naar Nieuw-Engeland, dat is het huidige Noord-Amerika, en naar Zuid-Amerika. En daar werden ze op de slavenmarkten te koop aangeboden. De mannen en de vrouwen en de kinderen. En dan kwam het een enkele keer wel eens voor dat er een rijke heer kwam die een bewogen hart had. En die, naarmate zijn geldelijke middelen het hem toelieten, zijn geld besteden aan het vrijkopen van de slaven. Hij kocht ze en hij stelde ze in vrijheid. Wat deed zo iemand? Wel, hij deed drie dingen. En dat zijn precies de drie dingen die in antwoord 34 staan. Allereerst, hij kocht ze met de prijs die hij voor hen over had. En als tweede, door deze koop bevrijdde hij hen van het juk van de slavenhandelaar. Hij verloste hen. En als derde, hij biedt aan hen de mogelijkheid om hem te dienen. Jawel, vrijwillig. En dat zijn nou de drie dingen die hier in antwoord 34 staat. De Heere Jezus Christus, die zondaren koopt, loskoopt met de prijs van zijn kostbaar bloed. En die, en dat is het tweede, door deze koop hen bevrijdt van het juk van de boze, die hen verlost uit de macht van die slavendrijver, de boze. En ten derde, Hij neemt ze tot zijn eigendom. Hij trekt ze tot zich, opdat ze hem zouden dienen in zijn liefdesdienst. Nou, geliefde gemeente, dat is nou datgene wat beleden wordt wanneer de kerk zegt dat de Heere Jezus Christus onze Heere is. Ondertussen bepaalt antwoord 34 ons bij de erbarmelijke staat van ons mensen van nature. De mens die van de Heere, zijn rechtmatige eigenaar, is afgevallen. Hij is een slaaf geworden. De slaaf van de boze en daarmee de slaaf van de zonde, geknoet en gekneveld in de macht van de Satan, die hem doet zuchten onder de bittere werkelijkheid van de duisternis en van de dood. En dit is nog het ergste. Van nature voelen we het zelfs niet. Of u wel. We denken dat we vrij zijn. We kunnen toch zelf kiezen. Maar ondertussen, geliefden, zijn we machteloos gebonden. Zoals ik en u van nature zijn. Machteloos gebonden vanwege de onvrijheid van onze wil die ten kwade is. En we dienen een meester die een harde meester is. Die ons met 1000 banden aan zijn dienst gebonden heeft. En weet u wat zijn loon is? Ja, hij betaalt ook loon uit. En hij doet het getrouw. Want we zijn het immers overeengekomen. Er is een arbeidsovereenkomst gesloten met de boze die wij dienen. Wat is het loon? Wat is het soldij op de zonde? De bezoldiging der zonde is de dood. De lichamelijke dood. De geestelijke dood. De eeuwige dood. En hij betaalt het trouw uit. En nu komt die man. Die man met een hoofdletter. Christus Jezus. En hij komt. En hij koopt ze vrij. We lezen in antwoord 34. Omdat hij ons met lichaam en ziel. Van al onze zonden. Niet met goud of met zilver. Maar met zijn dierbaar bloed. Gekocht heeft. Welk een prijs, geliefden. En in deze weken hebben we al meermalen de boodschap daarvan ontvangen. De prijs van zijn bloed. Van zijn kostbaar hartebloed. Nee, niet met zilver zoals een aardse slavenhandelaar betaald wil worden. En ook niet met goud, maar met zijn dierbaar bloed. Dat bloed dat werkelijk vrij maakt. Dat bloed van hem, dat van alle zonden reinigt. Dat bloed van hem, dat mij lostrekt uit de macht van de duisternis. Dat bloed van hem, dat mij schoonwast van al mijn zonden. Dat bloed, waarmee de Heere Jezus Christus in het binnenste heiligdom is ingegaan. En zijn goddelijke vadergemeente neemt genoegen met de prijs van dat bloed. Want door dat bloed is het recht van God verheerd. Met dat bloed is de toorn van God gestild. Met dat bloed is de vrede met God aangebracht. En weet u voor wie dat bloed nu kostbaar wordt? En kostbaar is. Voor mij en voor u. Als ik weet dat ik betalen moet. Dat ik mijn schuld bij God betalen moet. En de wet klopt op mijn leven. Betaal me wat geschuldigd zijt. En dan is daar de boze die het me influistert. Weet je toch wel dat je bij God in de schuld staat. En mijn geweten dat mij zegt dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En geen daarvan houden kan. En ik moet betalen en ik kan het niet. Want ik heb geen stuiver. Ik kan tot in tijd of eeuwigheid aan die machtige schuld voldoen. En als ik dan hoor. En vanmiddag hoort u het, geliefde. Vanmiddag wordt het u gepredikt. Dat het bloed van Christus Jezus in kracht en in waardigheid zodanig is dat het de meest ellendige zondaar vrijkoopt en tot Christus, ja, door Christus tot de Vader trekt. Ik heb geen betaalmiddel bij de hand. Ik ben platzak, helemaal blut. Maar hij heeft erin voorzien, tot stilling van de toorn van God, tot verwerving van de zaligheid, tot loskoping van mijn ellendig slavenbestaan en tot eer van Gods naam in het bloed, in het kostbare bloed van Christus, is heel mijn zaligheid gelegen. Niet alleen de vergeving van de schuld van mijn zonde, maar ook de verlossing van de macht van de zonde. En dan zegt de catechismus: van alle heerschappij des duivels verlost. Ik wees er al op. Hij verlost. Hier in beginsel. En ooit volkomen. Want hij bewaart ook bij de verkregen verlossing. Als het van mij moest komen, ook na ontvangen genade, ik zou weer opnieuw in de macht van die boze terechtkomen. Want de diabolisten, om het met John Bunyan te zeggen, de diabolisten die trekken me terug. En als ze de macht hadden, ze zouden me opnieuw onder de heerschappij van die booswicht stellen. Maar Christus Jezus, die mij met zijn bloed gekocht heeft, gemeente, hij doet een volkomen werk. Hij bewaart ook bij de verkregen verlossing. Oh, dat betekent niet dat dat niet met veel strijd gepaard gaat. Als ik zie op mezelf, als ik zie op de zonden die nog tegen mijn wil in mij zijn overgebleven, als ik moet ervaren dat mijn krachten te gering zijn en dat mijn hart onrein is, maar dan nochtans, dan mag ik tot hem gaan en dan mag ik weten dat hij geen half werk doet, maar dat hij mij bewaart als ik in het geloof op hem zie. Ja, zegt de apostel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is onze Heere. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij zal zijn werk volbrengen. Geliefden, dan is het niet meer mijn zaak. Maar dan is het zijn zaak. En dan ligt het helemaal bij hem. En dan leg ik het ook maar bij hem. Als de duivel dan op mijn hart klopt, toen hij het deed bij Maarten Luther. Luther zei, man, je bent aan het verkeerde adres. Je moet bij Christus zijn. Want hij is mijn Heere. En hij zorgt voor mij. En hij zal mij bewaren tot het einde toe. Want hij kocht mij vrij en ik ben zijn eigendom. En daar besluit antwoord 34 mee. En ons alzo op deze wijze door een werk geheel buiten mij alzo tot zijn eigendom heeft gemaakt. Gemeente, hier klinkt dat machtige getuigenis van zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven, voor uw lichaam en voor uw ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid? Wat is uw troost? Wat kan u alleen maar troosten? Dit, dat ik niet meer van mezelf ben. Ik sta niet meer op mijn eigen grond, maar ik ben gekocht. Ik ben zijn eigendom. Geliefden, wat een wonder. Wat een voorrecht. Weet u ervan? Is het de zaak waarvan u zegt ja? Ja, hij is niet alleen Gods zoon. En hij is niet alleen de Heere door God gemaakt. Maar door genade mag ik het zeggen. In de oefening van het geloof. Hij is mijn Heere. Lieve gemeente. Het is één van twee. Of ik ben zijn eigendom. Of ik ben mezelf nog tot eigendom. Althans, dat denk ik. Dat denk ik. Maar dan ben ik nog het eigendom van hem die zijn vermeende rechten op mij laat gelden. De boze die mij in zijn duisternis getrokken heeft. God geve het. En de Heere geve u. Geef het u. Dat u tot hem gaat. Om het van hem te verwachten en het van hem af te smeken voor het eerst of opnieuw. Om deze oefening des geloofs te kennen. Gods enige geboren zoon. Mijn Heere. En deze adeldom, geliefden. deze adeldom verplicht. Want, kinders heren, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God met uw lichaam en met uw geest. Als hij dan uw Heere is, dan is alles van hem. Dan is uw tijd, uw energie, uw hart, uw geld, alles is van hem. Gij zijt van Christus en Christus is van God. Dan is het me een voorrecht. Denk niet, jongens en meisjes, dat dat een knellend juk is om van Christus te zijn. Maar het is een vreugde om hem te dienen. Nee, niet zonder strijd, maar de verlossing is in hem. Want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Hij is al mijn liefde waardig. En daarom, heren, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Deze belijdenis zingen we, Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Machtige dingen, Heere, waren het, die vanmiddag aan ons hart werden gelegd. De belijdenis van de kerk aangaande de Heere Jezus Christus. Uw Zoon, uw enig geboren Zoon, o heilige God en Vader, die u van uw hart gescheurd hebt en die u aan deze wereld, aan deze verloren wereld, aan dit verloren mensengeslacht geschonken hebt. Zo lief had u, hebt u deze wereld, dat u uw enig geboren Zoon geschonken hebt. Opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet zou blijven in het verderf waarin hij of zij van nature ligt, maar behouden zou worden door het werk van u, o drie enige God. Uw enig geboren Zoon, ja, zegt de kerk, onze Heere, mijn Heere en mijn God, die ik dien, wiens eigen ik ben. O Heere, laat deze werkelijkheid de werkelijkheid in ons leven zijn. We hebben er ook van gehoord, Heere, dat deze belijdenis staat tegen de donkere achtergrond. De dreigende, inktzwarte achtergrond van de werkelijkheid van het vleeselijk bestaan van zondige, verloren mensen. Bevrijd ons. Red ons uit het verderf. Kroon ons, Heere, met goede tierenheid en barmhartigheid om Christus wil. En geef dat uw kinderen naar de maatstaf van deze heilige werkelijkheid leven mogen. Deze adeldom leidt tot grote verplichtingen om u te dienen. Maar het is tegelijkertijd een verplichting, Heere, waarin u zelf voorziet. Want het is hun gebed. Heere, eis van mij. Heere, schenk mij wat mij ontbreekt. En eis dan wat gij wilt. We bidden om de zegen van het woord dat met ons mee mag gaan. Deze nieuwe week in. Leid ons in al onze bezigheden. Wilt u zijn met de dingen die tot onze taak behoren. Help ons erbij. We bidden u voor diegenen onder ons, Heere, die niet meer werken kunnen of die niet meer werken behoeven. U kent de omstandigheid van ieder van ons. U weet van verdriet in het midden der gemeente. O Heere, heilig alle wegen. En geef dat we onze weg op u wentelen. Dan zal het gaan. Leid ons in alles. Tot de eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Wij gaan nu tot slot zingen het 8e vers van Psalm 72. Psalm 72 vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Verhef nu uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de koninklijke familie in verband met het overlijden gisteren van onze geliefde ex-koningin prinses Juliana. In verbondenheid met ons koningshuis en ter dankbare nagedachtenis aan haar die zoveel jaren koningin in ons midden was, zullen wij nu samen de twee bekende coupletten van ons volkslied zingen. Wilhelmus van Nassau en ook het andere welbekende couplet.